All you need is love. Love is all you need. Ik denk dat we dat liedje herkennen. Maar is het waar? All you need is love. Is de liefde genoeg? Kan de liefde alles oplossen? Nu, dit is de tweede preek in een tweedelige serie over Hooglied. En het was denk ik ongeveer een maand geleden dat ik had gesproken dus over Hooglied. En we hebben dat vorige keer gelezen als een romantische liefde, een liefdesverhaal tussen een man en een vrouw. Maar eigenlijk die lezing, die interpretatie van Hooglied is vrij recent. Dat is maar van ongeveer 200 jaar dat men heeft beginnen Hooglied lezen als een romantisch liefdesverhaal. Dus wat was de interpretatie dan ervoor? Wel, als we kijken in de geschiedenis, zelfs al in de tijd van Jezus, de Joodse geleerden, die zeiden dat Hooglied is eigenlijk een allegorie. Het is een symboliek. En de man is God, de man staat voor God en de vrouw staat voor Israël, het volk van God. En dan in de christelijke traditie, in de christelijke interpretatie, is die allegorie voortgezet. Maar men heeft gewoon... De man is nu Jezus en de vrouw wordt de kerk. Ja? Dus dat is voor een heel lange tijd was dat de standaard interpretatie van het boek van Hooglied. Men mocht het nooit letterlijk verstaan. Men mocht het nooit lezen als een romantische liefdesverhaal. Dat mocht niet. Waarom niet? Omdat... Ja, hoe zou God dat toelaten dat er zoiets vleeselijk, zoiets zondig over seksualiteit zou in de Bijbel staan? Dus moest het symbolisch zijn. Maar gelukkig is die taboe nu doorbroken en hebben wij beseft dat seksuele gemeenschap tussen een man en een vrouw behoort tot die oorspronkelijke goedheid van Gods schepping. En dat hebben we dan vorige keer gelezen en heb ik over verteld, dat Gods bedoeling voor de romantische liefde was oorspronkelijk iets goed. Het is deel van Gods bedoeling voor de schepping. We hebben geleerd dat de liefde is goed, het is ook exclusief tussen een man en een vrouw. Misschien herinner je nog dat beeld dat zich herhaalt in Hooglied van een tuin met muren. En alles binnen dat tuin is dus de liefde tussen de man en de vrouw. Maar die tuin heeft muren. En er zijn grenzen aan die tuin. Dus het is exclusief. En het is ook verlossend. We hebben gezien hoe dat in een gezonde huwelijk de menselijke verlangens die wij allemaal hebben naar verbondenheid met elkaar worden beantwoord. Het is dus goed, het is exclusief en het is verlossend. Maar in deze tweede deel wil ik dan de vraag stellen en beantwoorden. Heeft het boek Hooglied dan wel nog iets te zeggen over de relatie tussen God en de mens? Aangezien dat voor zo'n lange tijd de standaard interpretatie was van Hooglied, kunnen we nog daar iets mee lezen? Kunnen we daar nog iets van zien in het boek? Of gaat het alleen om menselijke liefdes? Of zijn er wel tekens in het boek dat de liefde het menselijke overstijgt? Wel, er is één verwijzing naar God in Hooglied. God wordt één keer genoemd in het boek Hooglied. En ik ga dat een keer voorlezen voor u. Het is in Hooglied hoofdstuk 8. Als je wil, mag je gerust zelf in je Bijbel naar Hooglied gaan. Hooglied vers 8, hoofdstuk 8, vers 6 en 7. Zou je dat willen, Nick? Zou je even al willen die muziekstand? Ja. Dank u. Oké. Leg mij als een zegel op uw hart. Dit is de vrouw die spreekt. Leg mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Dus dat is de enige plaats in heel het boek waar dat God wordt genoemd. En de vrouw spreekt hier, en zoals ik zei vorige keer, de vrouw is de hoofdspeler in dit boek. 70% van de verzen is de vrouw die spreekt. En ze zegt hier, ze heeft het hier over een zegel. Leg mij als een zegel op uw hart. Dus zegel, dat wil zeggen eigenschap. Dat betekent eigenschap. In het Nieuwe Testament, in Efeze, lezen we dat wij als christenen zijn verzegeld met de Heilige Geest. Wij zijn nu eigendom, als het ware, van God. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een teken dat wij behoren tot God. Dus de vraag van haar naar de man toe is, kies voor mij, zodat je van mij wordt. Kies voor mij, zodat je van mij wordt. Zodat de man eigendom wordt, als het ware, van de vrouw. Er is een refrein in Hooglied. En het gaat zo, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Of ook, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Er is daar een soort een eigendom. Ze zijn elkaars eigendom. Nu, waarom moet de man dan kiezen voor haar, zodat hij tot haar behoort? Wel, er worden drie redenen gegeven in deze twee verzen, of drie verzen. Die drie redenen, eerst, liefde overstijgt de dood. Twee, liefde heeft meer waarde dan rijkdom. En drie, liefde komt van God. Dus die eerste, liefde overstijgt de dood. Wat we lezen, liefde is sterk als de dood. Hier gaat het dus over de kracht van de liefde. Liefde is minstens even krachtig als de dood, is wat er hier staat geschreven. En dan in de volgende vers, de hartstocht is onstuitbaar als het graf. Nu, dat is gewoon hetzelfde opnieuw zeggen. Dat is typisch voor het Hebreeuws poëzie. Hetzelfde wordt herhaald, maar op een andere manier, om met andere woorden, om de nadruk te leggen. Nu, je hoort vaak op een begrafenis, als iemand is overleden, dat iemand zal zeggen, ja, mijn geliefde is gestorven, maar ons liefde blijft bestaan. Dat hoor je zo af en toe als je naar een begrafenis gaat. Mijn liefde is overleden, maar ons liefde blijft bestaan. Maar is dat wel waar? Of is dat gewoon iets moois om te denken of om je troost te bieden? Het drukt toch iets uit van een verlangen naar een betekenis, naar een leven na de dood. Ja? Maar hier lezen we dus wel dat liefde is degelijk krachtig genoeg om zelfs de dood te weerstaan. We gaan daar meer over hebben straks. En dan ook in vers 7, de tweede helft van vers 7, lezen we dat de liefde heeft meer waarde dan de rijkdom. Ja? Dus al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Je kan, misschien herinner je, het was misschien in Engeland, maar ik herinner me een reclamespotje op televisie. Money can't buy you love, but for everything else there is Mastercard. Ja? Dus de liefde kan je niet kopen, maar voor alles anders is je creditcard, je bankkaart. De liefde kan niet gekocht worden. Haar waarde is van een andere soort dan geld of bezittingen of goud. De liefde heeft meer waarde dan het rijkdom. En dan het laatste, de liefde komt van God. Nu, dat is dus waar de God wordt genoemd in vers 6. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Nu, vuur is een teken niet alleen van oordeel in de Bijbel, maar ook heiligheid, zuivering, verheerlijking. Als je denkt aan de Israëlieten toen ze bij de berg Sinaï waren, Gods aanwezigheid kwam als bliksem, donder, vuur op het berg van Sinaï. Als je denkt aan Pinksteren, de Heilige Geest die neerdaalt als tongen van vuur. Dus vuur is ook een teken van Gods heiligheid, Gods aanwezigheid. Dus de liefde is zo sterk omdat God erachter zit. De liefde komt van God. Dus de liefde overstijgt die normale menselijke beperkingen zoals de dood. Dat is een realiteit, een feit, een menselijke beperking. Omdat het van God komt. Menselijk gezien kan de liefde de dood niet weerstaan. Twee doden kunnen elkaar niet lief hebben. Het spreekt van zich. Maar God kan de liefde wel de dood weerstaan. Als er een goddelijke aspect is, dan is het wel mogelijk. Nu, Hooglied, zoals ik ook zei vorige keer, wordt meestal gedacht dat de schrijver was koning Salomo. Of tenminste dat het werd geschreven ter ere van koning Salomo. En Hooglied behoort tot wat wij noemen de wijsheidsliteratuur. Een Spreuken, ook van Salomo, behoort daar ook bij. En er is een bepaalde thema in het boek van Spreuken die we kunnen gebruiken om Hooglied beter te verstaan. En dat is namelijk de vrouwelijke figuur in Spreuken van wijsheid. In Spreuken 1 vers 20 lezen we: buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. In Spreuken hoofdstuk 1 tot 9... worden er twee wegen voorgesteld als twee vrouwen. Je hebt vrouw wijsheid, en als je de weg van vrouw wijsheid volgt, leidt dat tot het leven. Maar je hebt ook vrouw dwaasheid, en die wordt voorgesteld als een hoer. En ik ga even uit Spreuken voorlezen. Spreuken hoofdstuk 7. Vers 24 tot en met 27. Nu dan, kinderen, Luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen. Laat het niet afdwalen op haar paden. Zij, dit is dus vrouw dwaasheid, zij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Dat is vrouw dwaasheid. En als je haar volgt, leidt het tot de dood. Dus het leven wordt voorgesteld als een keuze. Als een keuze tussen vrouw wijsheid. Als je haar omhelst, omarmt, dan leidt dat tot het leven. Als je vrouw dwaasheid omarmt en omhelst en haar volgt, leidt dat tot de dood. Vrouw wijsheid wordt ook beschreven in Spreuken als de wijsheid van God. En ik ga verder voorlezen uit Spreuken. Spreuken hoofdstuk 8, vers 22 en 24. Spreuken hoofdstuk 8, 22 tot en met 24. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Enzovoort. Dus wijsheid, vrouw wijsheid hier. Ze spreekt en ze zegt dat zij er was aan het begin. En dan verder vanaf vers 30. Was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelende voor zijn aangezicht, als spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert door dag en nacht te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven. En wat doet dat je denken als wijsheid zegt dat zij er was in het begin bij de grondlegging van de wereld? In het begin was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. Het doet ons denken aan Jezus. En Paulus heeft dat zelf ook ingezien, want hij schrijft in 1 Korinthe vers 1, wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn zoals prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dus Paulus maakt die link tussen wijsheid en Jezus. Vrouw wijsheid in Spreuken is wat we kunnen noemen een personificatie van God. En na Jezus, de eerste christenen, beseften dat Jezus is de belichaming, de vervulling van die personificatie, van die vrouw wijsheid. Het is een manier om te spreken over God, om te begrijpen wie God is. Dus vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament, de woorden in Spreuken, omarm vrouw wijsheid, betekent voor ons, kies voor Jezus. Kies zijn weg, want zijn weg leidt tot het eeuwig leven. Kies voor zijn boodschap. Jezus zei zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Neem mijn juk op jou. Dus wat heeft dat dan allemaal te maken met Hooglied? Wel, ik denk dat dat de sleutel is om Hooglied te begrijpen ook als iets symbolisch tussen God en de mens. Want de manier waarop er gesproken wordt over het verlangen van de vrouw om gekend te zijn door haar geliefde, is gelijkaardig met de manier waarop vrouwwijsheid ook gekend wil worden. Dus de manier waarop de vrouw in Hooglied gekend wil worden door haar geliefde, is gelijkaardig met de manier waarop vrouwwijsheid in Spreuken wil ook gekend worden. Enkele verzen uit Spreuken die ons dan doen denken aan Hooglied. Spreuken 3, 15 en 18. Spreuken hoofdstuk 3, 15 tot 18. Zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom aan eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. En dan ook nog hoofdstuk 5 van Spreuken, 15 tot 19. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou ten alle tijden dronken maken. Dool voortdurend rond in haar liefde. Dat is heel gelijkaardig met Hooglied. Hooglied gebruikt ook dat beeld van romantische liefde om de relatie te beschrijven. Dus de vrouw uit Hooglied moet ons doen denken aan vrouwwijsheid uit Spreuken. Met andere woorden, de verlangens van de vrouw naar haar man in Hooglied zijn een beeld van de verlangens van God voor de mens. De romantische liefde tussen man en vrouw weerspiegelt of iets van de liefde tussen God en de mens. Het is daarom dat Paulus ook in Efeze 5 spreekt over het huwelijk als een weerspiegeling tussen de liefde tussen Christus en de kerk. Het is door het huwelijk, de romantische liefde in deze wereld tussen een man en een vrouw, dat we iets kunnen begrijpen. Iets, het is niet volledig, het is een weerspiegeling van de liefde tussen God en de mens. Dus zoals ik in die filmpje wou afbeelden, hoe kan ik jou overtuigen dat God van je houdt? Het is moeilijk, want er zijn veel slechte dingen in het leven. De liefde die wij kennen hier op aarde is een gebroken liefde. Het is geen perfecte liefde. Maar het is toch overal. Tussen een moeder en haar kind, tussen man en vrouw, tussen twee goede vrienden. De liefde is overal. Het is deel van het mensen zijn. Het is iets fundamenteel tot ons bestaan. We zijn gemaakt om elkaar lief te hebben. Maar het is toch kwetsbaar en vaak schieten we tekort. Maar ik geloof toch dat wij een ingebouwde nood hebben aan die verbondenheid. God heeft ons zo geschapen. En voor mij, volgens mij, is dat verlangen naar die verbondenheid, naar de liefde, uiteindelijk een verlangen naar Gods liefde. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dat spreekt de vrouw uit ten opzichte van haar man. Maar laten we dat een keer spreken tot ons alsof de God het zegt. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Stel je voor dat je zo'n relatie hebt met God. Dat God jou zo graag ziet. Ik ben gekend door God en God is door mij gekend. In Hooglied kunnen we iets proeven van de diepte van Gods verlangen naar ons toe. Kom haastig, mijn liefste. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. God verlangt naar ons. Hij nodigt jou uit om te komen en zijn liefde te beantwoorden. De vrouw uit Hooglied die verlangt naar de liefde van haar man is dus een beeld, een metafoor van Gods verlangen naar ons en ons liefde. God wil geliefd zijn. God wil geliefd zijn door ons. Vandaar de wijze woorden van Salomo. Luister naar vrouw wijsheid. Kies voor haar in plaats van vrouw dwaasheid. Want door te kiezen voor vrouw wijsheid, kies je voor God. Je kiest voor het leven van liefde met God. Voor een leven van relatie met God. Met verbondenheid met God. Een leven zoals wij eigenlijk werden voorgeschapen. En Jezus kwam met dezelfde boodschap. Want hij is de wijsheid van God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Verlaat de onverstandige dingen en leef, zegt vrouw wijsheid. En begeef u op de weg van het inzicht. De boodschap is precies hetzelfde die Jezus bracht. God, Jezus, heeft je lief en hij verlangt naar jouw liefde. Hij nodigt jou uit om in te gaan op die liefde door hem wederzijds lief te hebben. Donderdagavond voor mijn studies moest ik een, zoals u weet, ik ben een master in wereldreligies aan het doen momenteel. En donderdagavond was er een excursie voor de studenten naar een boeddhistische tempel in Antwerpen. Dus we hebben een boeddhistische tempel gaan bezoeken en we mochten observeren. En toen ik daar zat te luisteren naar de mensen, de boeddhisten, die hun mantras luidop repeteerden. En naar de boodschap van de leraar, de spreker, over hoe je jezelf kunt verbeteren, hoe je jezelf kunt redden. Ja, je ziet het in veel religies. Zoveel religie is de mens die probeert op zijn eigen kracht, op zijn eigen manier, het goddelijke te bereiken. Door rituelen, door van alles en nog wat. Proberen God te bereiken. Maar wat we lezen in de Bijbel is een God die naar ons komt. Dat is uniek. Dat vind je nergens anders. Een liefde die zo sterk is dat God is naar ons gekomen. Dat wij niet hoeven al die dingen te doen. Om zijn liefde te proberen te verdienen of wat dan ook. Maar een liefde, een persoonlijke God die zoveel van ons houdt, dat hij bereid was om zich te vernederen, om mens te worden zoals wij. Zwak, onrein, het is een onreine wereld, kwetsbaar. En uiteindelijk te sterven voor ons. En waarom? Ja, omdat hij ons lief heeft. We lezen het in Hooglied. De liefde die zo vurig is, vol passie, is de liefde die God heeft voor ons. En als je mij niet gelooft, dan zeg ik, kijk eens rondom ons. De liefde is toch overal. Het is iets menselijk. We hebben nood aan liefde. Koppelen die elkaar omhelzen, een moeder die haar kind, haar baby in haar nemen heeft, vergeving die geschenken wordt, dat zijn allemaal tekens van een liefde die veel dieper gaat, die erachter zit, een liefde van God. En uiteindelijk de grootste bewijs is natuurlijk Jezus zelf, die in de geschiedenis is gekomen als een echte persoon, is gestorven aan het kruis als een echte persoon. Het is niet een fabeltje, er is genoeg historische bewijs er rond. Het is echt gebeurd. En daarom mogen we weten dat God ons lief heeft. Omdat we hebben gezien dat hij tot zo ver zou gaan om een relatie te hebben met ons. Omdat wij hem terug kunnen liefhebben. Dus, als conclusie, als toepassing, word dus nooit moe van ons geloof. Hoe kunnen we moe worden van een liefde die zo vurig is en zo vol passie is? Hoe kunnen we daarvan verveeld geraken of zoiets? Laten we het ook nooit beschouwen als iets vanzelfsprekend. Ja, ik weet dat God mij lief hebt en dan? Nee, het heeft hem veel gekost. Zijn liefde is heel, heel diep. En zijn liefde is al sterk als de dood, nog sterker dan de dood. Dus laten we het nooit beschouwen als vanzelfsprekend. En laten we zijn liefde iedere dag opnieuw tot ons spreken. Onze zielen verkwikken, ons inspireren. Laten we nadenken over zijn liefde. Laten we zijn liefde spreken tot ons, iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw kiezen voor die weg van wijsheid. Om vrouwwijsheid te omhelzen en te leven in de liefde van God. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij elkaar ook lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. We gaan nu over naar het avondmaal. Voordat we avondmaal vieren, wil ik toch dat we een moment nemen van stilte. En ik nodig jullie allen uit om na te denken over Gods liefde voor jou. Om dat beeld dat we hebben van het Hooglied van die vrouw die verlangt naar de liefde van haar man, om dat beeld tot ons te laten spreken. Om te geloven dat dat beeld is gelijk aan God die verlangt naar onze liefde. Dat God jou lief heeft met dezelfde passie en verlangen en vurigheid als die vrouw in Hooglied. Laat het tot jou spreken en beseffen hoeveel Jezus van jou houdt. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Zij roept op de toppen van de hoogten. Wie is er onverstandig? Laat hem hier komen. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef. Als u deze dag kiest om in te gaan op die uitnodiging van Gods liefde, als u kiest voor de weg van wijsheid, dat wil zeggen dat u kiest voor de weg van Jezus, dan bent u welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Om te herdenken Jezus zijn offer voor ons aan het kruis. En dan wordt het avondmaal een teken van het verbondenheid met Jezus en met elkaar. Maar als u twijfelt, dan laat het gewoon voorbij gaan, want het heeft geen betekenis zonder dat er een geloof is. En ik raad u aan om hierover verder na te denken en als u het nuttig vindt om in gesprek te gaan met iemand. Dan laten we in die sfeer blijven van herdenken en beseffen hoe diep, hoe breed, hoe hoog de liefde van God is voor ons. Mag ik vragen voor 2 vrijwilligers om mij te helpen met het avondmaal? We drinken allemaal samen als teken van onze verbondenheid met elkaar. Hemelse Vader, dank u wel voor dat liefde dat eigenlijk zo moeilijk is voor ons om volledig te begrijpen. Het is groter dan wat wij ooit kunnen inbeelden of begrijpen. Maar Heer, we mogen die liefde ervaren en wij danken u daarvoor. Wij danken u dat wij mogen iedere dag opnieuw uw liefde proeven, ervaren. Ja, Heer, het is inderdaad soms een gebroken liefde hier op aarde dat wij dat we meemaken. Maar dank u wel dat uw liefde is perfect. En er is geen gebrek aan uw liefde. Uw liefde voor ons is perfect. En Heer, ik bid voor ieder van ons aanwezig. Mogen we iedere dag opnieuw beseffen hoe groot uw liefde is voor ons. Mogen we het tot ons laten spreken. Mogen we leven als uw kinderen omwille van dat liefde voor ons. Ik bid in bijzonder voor mensen die hier aanwezig zijn, die liefde nog niet hebben aangenomen of die liefde niet kennen. Heer, ik bid, spreek tot hen, trek hen. Mogen zij ook beseffen en weten en ervaren uw grote liefde voor ons. In Jezus' naam. Amen.
Oké, goed. Dank u wel trouwens voor de boodschap. Moet dat zeggen, liefde zien we dat overal rondom ons. En toen ik zelf kinderen begon te krijgen, toen begon ik toch wel ook meer te beseffen van Gods liefde. Als je kinderen hebt, als je kleinkinderen hebt, dan ben je opeens dingen anders te zien.
Yeah. wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, u bent zo geweldig, goed voor mij, voor u ben.
Komen bij u en ons buigen tot uw Vader. Ik gewoon weten dat u ons leven gaf. En dank u wel dat we dit mogen weten. Dank u wel dat we bij u mogen zijn, Vader. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. Ieder moment in ons leven. Iedere dag, Vader. Dank u wel dat we onze familie, onze kinderen, de mensen rondom ons mogen vertrouwen aan u, Vader. Dank u wel, Vader. Vader, ik bid u echt dat u deze week hier echt iedereen die er aanwezig is, dat u hen vooruit doet, dat u hen echt bij bent, dat u hen leidt, Vader, dat u hen wijsheid geeft. En Vader, gewoon dat ze mogen leven naast u en met u. En dat ze dit ook kunnen weerspiegelen, overbrengen naar anderen, Vader. Dat ze zelf mensen mogen aanraken met hun liefde, uw liefde voor anderen, Vader. Dank u wel. Amen. Goeie zondag nog.
Dank u wel.